We gaan vanavond lezen uit Romeinen 1, het laatste stuk, het vierde stuk over Romeinen 1, vierde avond. En het is best een lang stukje, vanaf vers 20 tot en met vers 32. En voordat ik dat ga lezen, het is echt heel belangrijk dat wij als de genade van God, het evangelie van God, echt goed willen begrijpen met onze geest, dat we dan de toestand van de mensen ten diepste ook heel goed moeten snappen, begrijpen. Daarom vanavond, ik zei het ook al in mijn gebed, een beetje donker gedeelte. Maar hoe donkerder de toestand van de mens, hoe groter en heerlijker het werk van de Heer Jezus is. En dat is eigenlijk het doel hiervan. Ja? Dus we gaan lezen vers 20. De vorige keer kwamen we vanaf tot en met vers 19 over God de Schepper, die ja, dat van Hem heeft geopenbaard in de schepping. En dan lezen we vers 20. Want van de schepping, van de wereld af, worden wat van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid uit zijn werken met inzicht doorzien. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn. Omdat zij, hoewel zij God kennen, hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben. Maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en een onverstandig hart is verduisterd geworden. Bewerend wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in de begeerte van hun harten overgegeven aan onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij die de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper, die gezegend is tot een eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan onterende hartstocht, want ook hun vrouwen hebben natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon van hun afdwaling in zichzelf ontvangen. En daar het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verkeerd denken, om dingen te doen die niet betamen, vervuld van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist, list, kwaadaardigheid, kwaadsprekers, lasteraars, godhaters, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, uitvinders van boze dingen, de ouders ongehoorzaam, onverstandig, trouweloos, liefdeloos, onbarmhartig, die, hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. Tot zover. Nou, de lezing uit het woord van God, uit de Bijbel.
Vers 29 heb ik gelezen, want ik miste een woordje.
Ja, dat klopt. Vers 31 bedoel je waarschijnlijk.
Vers 29. Oh. Lees die nog eens voor.
Vers 29. Ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, vol afgunst, moord, twist.
Bij mij staat er ook hoererij bij.
Ja, maar in vers 31 staat er ook waarschijnlijk bij onverzoenlijk.
Ja.
Ja. Die staat dus niet in het Nederlands vertaling. Want ja, de oudste handschriften hebben die invoegingen niet. Hoewel ze wel waar zijn op zich hoor. Dus vandaar. Ja?
Je las nog een woordje voorafgaand aan vers 29.
Ja, dat was vervuld van alle ongerechtigheid.
Vervuld? Ja. Dat moet er denk ik nog wel bij dan.
Ja, klopt. En dat vervuld van alle, dubbele punt, ongerechtigheid, boosheid, hebzucht. Dus het staat niet alleen op ongerechtigheid, maar op de hele lijst van zonden. Nou goed. Paulus die had een groot verlangen om de gemeente van Rome te bezoeken. En het is heel belangrijk om dat introductietje, dat eerste stukje van zijn inleiding, om dat goed tot je te laten doordringen. Want ze hadden geloof in de Heer Jezus, dat kun je heel duidelijk lezen in vers 5. Maar dat is niet... Even kijken, sorry, dat is niet in vers 5, maar in vers 8. Excuses. Het hebben van geloof in Heer Jezus aan zich is mooi, hoort bij alle kinderen van God, maar er is meer nodig om ons te doen groeien in alle goed werk vruchten dragen. En dat is het evangelie van God. Dus alles wat in het hart van God is aangaande zijn zoon. Dat is nodig om de gelovigen te funderen in de genade van God. En dat wordt ook wel genoemd in hoofdstuk 16, vers 25, de openbaring van de verborgenheid. Ja? Nou, de verborgenheid zelf komt niet aan de orde in de brief aan de Romeinen. Maar er wordt wel een aanzet toegedaan. Er zijn wel kenmerken van terug te vinden. Nou, wat is dan precies de openbaring van de verborgenheid? Je zou kunnen zeggen, dat is wat God in zichzelf heeft voorgenomen aangaande zijn zoon. En dat is geopenbaard toen de Heilige Geest kwam, die ons, of de apostelen eigenlijk, maar ook via de apostelen ons natuurlijk, zou leiden tot de volle waarheid. Wat is de volle waarheid? De volle waarheid is dat en ieder die gelooft in Christus geplaatst wordt voor het aangezicht van God en dezelfde rechten en dezelfde plek, plaats, toekomst en heerlijkheid heeft als de Zoon, als Christus. En dat vanwege Gods barmhartigheid en opdat, ja, dus met doel, dat zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van de Vader, gezien zal worden in de gemeente, in alle mensen die geloven. Dat is de verborgenheid. Of je nou een Jood bent, of je nou een heiden bent, alle mensen zijn verloren, alle mensen zijn schuldig, dat zullen we zo meteen zien. Maar God maakt een nieuwe schepping in zijn zoon, in het werk van zijn kruis, en zal al die mensen die geloven, de heerlijkheid van zijn zoon geven. Ja? Ik heb hen mijn heerlijkheid gegeven, Johannes 17. En ik wil dat ze bij mij zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat is de verborgenheid. En als wij niet gefundeerd zijn in dat wat God wil, dan komen we op een zijspoor terecht. En dan zullen we ook bevattelijk worden voor dwalingen en misleiding. Het is het evangelie aangaande zijn zoon. Dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 1, vers 3. Het goede nieuws wat betrekking heeft op de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het gaat God om zijn zoon. En dat is heel belangrijk. Het is niet alleen maar nodig om te geloven in zijn verlossingswerk en om je te verblijden over je redding. Maar het is ook nodig om in de hele raad van God te worden onderwezen. En dat gaan we dus in deze hele cursus doen. Nou, waarom is dat nodig? Nou, omdat als je opgroeit in de kennis van God, zoals dat zo mooi staat geschreven in Colossense 1, dan word je ook veranderd in je karakter, langzaam. En je gaat steeds meer op de Heer Jezus lijken. En dat is ook weer tot zijn lof en tot zijn heerlijkheid. Dus als wij ons funderen in dat evangelie, gaan we ook niet meer met onszelf bezig. Hè? Niet meer met, draag ik wel vrucht? Ben ik wel liefdevol? Je bent met hem bezig. Dat is heel belangrijk. En gemeenten in ons land, die gefundeerd worden in dat evangelie van God, die zullen ook steeds meer eenvoudig worden. Samenkomen rondom hem. Hem de lof geven. Hem de eer geven. En het onderwijs wat er wordt gegeven. Ik zal liever in een gemeente spreken 5 woorden met mijn verstand dan 10.000 in een taal, zegt Paulus. Hè? Dus de meest eenvoudige gelovige kan 5 woorden spreken die betrekking hebben op de Heer Jezus tot een stuk vermaning of vertroosting. Dus het wordt allemaal heel eenvoudig als je wordt gefundeerd in deze dingen. En de kerkgeschiedenis laat zien dat het al heel snel aan de kant gezet is. Er kwamen imposante gebouwen en er kwamen allerlei elementen binnen het christendom dat de aandacht heeft afgeleid van de Heer Jezus. Dus vandaar ook die inleiding. Paulus zegt, kijk maar mee, ik wil jullie graag het hele evangelie, vers 15, of staat het evangelie van God verkondigen. En dan zou je zeggen, nou dat kennen zij toch al. Hè? Maar dat komt omdat wij het evangelie associëren met, nou ja, dat is voor ongelovigen. Dat is ook wel zo. Maar het goede nieuws omvat al de gedachten van God. Dus het is niet alleen, mijn zoon is gestorven en gekruisigd voor de zonden van de ongelovigen, maar het is ook, mijn zoon is gestorven en gekruisigd opdat de gemeente zijn beeld zou dragen. Ja, dus dat is wat Paulus wil. Hij was alleen nog niet in staat geweest om die gemeente in Rome te bezoeken helaas. Dus daarom schrijft hij hen deze brief. En als wij deze brief tot ons zullen nemen, dan zullen we merken, en ik zeg je van tevoren al, dat het bestuderen van deze dingen, zeker als we straks naar hoofdstuk 3 tot en met 8 gaan, dat is hard werken voor het verstand, voor de geest. Het is niet iets wat je simpel tot je neemt. Het zijn oppervlakkige dingen. Want het komt dat de geest van God de diepte van God ook niet zomaar aan iedereen wil geven. Hij wil dat wij daar ons best voor doen. Hetzelfde met een vrouw. Iedereen die getrouwd is, die weet dat, hè, inmiddels. Een vrouw geeft ook niet haar hart zo eenvoudig aan de man. Je moet er een beetje je best voor doen. Ja. Daar kom ik ook steeds meer achter, hoor.
En andersom.
Andersom? Ja, wij zijn zo dom. Wij geven alles gelijk op een presenteerblad. Ja. Huppakee, hè? Nee, maar Gods geest openbaart deze dingen aan hen die echt, echt willen. Die echt zeggen van, ja, maar het gaat echt om zijn eer. En dan zul je merken dat het is hard werk. Het is diep graven. Maar het heeft uiteindelijk zijn vrucht. Vandaag wordt gebracht, houd geen rekening met de complete, volkomen, totale verdorvenheid van de mens. En dat heb ik ook erboven gezegd. Zolang je nog denkt, ja, nou, er zijn slechtere mensen dan ik. Met mij is het nog niet zo verkeerd. Ik kan me aanpassen. Ja, dan kun je nooit tot de diepte van God komen. Oh. Tot zijn hart. En de eerste stap is het absolute, compromisloze afzien van enige hoop in de mens. Zoals deze van nature is. En wat hoor je overal in al die gemeenten? Ja, maar jij bent uniek. Jij bent parel. God vindt je bijzonder. En God heeft ook wel, het is natuurlijk zo dat God van de mensen houdt. Tenminste, er zijn drie niveaus van liefde bij God. God heeft de wereld lief gehad. En hij heeft zijn zoon gegeven. Twee, hij houdt van zijn kinderen. Dat is weer heel anders. En drie, hij houdt heel bijzonder van zijn gehoorzame kinderen. Dat zijn drie totaal verschillende dingen. De vader, je leest nergens in de schrift, de vader heeft de wereld lief. Nee, de vader heeft zijn kinderen lief. Hetzelfde met ons. Wij zijn opgeroepen als gelovigen om onze naaste lief te hebben. Maar dat is heel anders dan dat je je eigen vrouw, kinderen, gezin lief hebt. Dat gaat veel verder, snap je? Als je dan ook nog een kind hebt, wat de vader en de moeder behaagt, ja, dan is dat natuurlijk nog weer veel mooier. Dat is met God ook. Maar het is liefde die komt uit zijn eigen natuur. De bron van die liefde is niet in de mens. Het is dus niets in de mens wat hem ons doet liefhebben. Dat moet je goed begrijpen. Er is niets. Want, dat zullen we zo zien, er is niemand rechtvaardig. Er is niet één. Ze zijn alle afgeweken en onnut geworden. En dat moeten we goed begrijpen. Dus de liefde van God wordt alleen maar groter als we gaan zien wie wij zelf zijn. En dan zullen we straks in Romeinen 3 zien, in Romeinen 6 enzovoort, dat God de goddeloze rechtvaardigt en de goddeloze op grond van het werk van zijn zoon in Christus voor zijn aangezicht stelt als volkomen rechtvaardig, volkomen heilig en volkomen onberispelijk. En dat die persoon ook nog eens gebracht wordt in de intieme sfeer van de vader en de zoon. Dat is zijn genade, zijn barmhartigheid. Maar er is niets in de mens zelf. En daarom is ook altijd gepraat over, ja sorry hoor, maar jouw identiteit in Christus, jouw identiteit zus en zo, om je maar een beetje een goed beeld van jezelf te geven, dat is in feite nutteloos. Want het is gebaseerd op je gevoel en niet op geloof in de schrift. Ik heb zelf ook het jaren gedaan hoor, 10 jaar geleden of zo. Maar sinds ik daarvan af ben gestapt en mij, laat maar zeggen, concentreer op de persoon van Christus, zijn heerlijkheid, zijn liefde, hè, en te kennen de liefde van Christus die alle verstand erboven gaat, ja, dan is er een heel ander niveau van geestelijk leven. Dan is het niet meer, ik moet mijzelf goed voelen over mezelf. Nee, dan is het je verblijden in de Vader. Ja? Nou, dan gaan we dus nu beginnen met vers 20. Dus tegen deze achtergrond gaan we nu zien hoe het met de mens gesteld is. En het eerste wat Paulus noemt, is dat van de schepping af kan doorzien worden wie God is. Maar de mens heeft dat willens en wetens aan de kant gezet. Dat is wat hier staat in dit stukje. Ze zijn namelijk niet te verontschuldigen, want zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn uit zijn werken met inzicht te doorzien. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 19, vers 1. De sterrenhemel is adembenemend. Wij zaten van de week naar de Lion King te kijken. De nieuwe, hè? Dat is een van de weinige films, ik kreeg gewoon heen. Er wordt niet gevloekt, er wordt niet... Dus het is heel mooi gedaan, maar dan zie je op een gegeven moment die sterrenhemel zo. In Afrika zijn er, weet ik veel, 100 keer zoveel sterren te zien dan hier. En in plaats van nou daarvan te genieten en te zeggen van wat is God groot, zitten mensen op een telefoontje of op een schermpje thuis, ook voor een televisietje, naar andere zaken te kijken. Ik zeg niet dat je elke avond een sterrenhemel moet kijken, maar het gaat langs mensen heen vaak. Nou, wie is de schepper? Is het de vader of de zoon?
De zoon.
De zoon is de uitvoerder en de vader is de opdrachtgever, als ik het zo heel simpel mag zeggen. Ik wil het even voorlezen uit Johannes 1. En je ziet dat de heerlijkheid van de Heer Jezus bewust ten onder wordt gehouden door de duivel. De duivel is altijd bezig om de heerlijkheid van de Heer Jezus te verduisteren. Dat is ook zijn list. Dat is ook zijn leugen. Johannes 1 lezen we bijvoorbeeld dit. Het is een van mijn lievelingsstukjes. Dit is zo machtig, dit gedeelte. Dit is zo troostrijk.
Vers 1.
In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Dus de zoon is het woord. Hij was bij de vader. Hij is één met de vader. Hij is God. Alle dingen zijn door hem geworden. Zie? En zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. Dat is de Heer Jezus, dat is de Zoon. En hoewel de schepping vreselijk is aangetast door de zonde, kun je toch in de schepping zien wie hij is. De drie-enige God. De Vader, hij was degene die het heeft bedacht, als het ware. De Zoon heeft het uitgevoerd. En de Geest was de kracht waarmee hij het uitvoerde. Want de Geest zweefde over de water, weet je wel. En nou, je kunt ook in Colossense 1 en in Hebreeën 1 kun je dat lezen. Dat de Zoon het beeld is van de onzichtbare God. En uit hem, en door hem, voor hem, tot hem zijn alle dingen geschapen. Het is niet de volkomen openbaring van God, de schepping. Als je kijkt naar de schitterende natuur, dan zie je zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar je ziet natuurlijk niet in de natuur wie de Heer Jezus is, in zijn karakter. En daarom, als je echt tot de volheid van God wil komen, wie hij is, dan kun je niet alleen naar de schepping kijken. Maar dan moet je het woord van God kennen. Hè? Maar toch, voor alle ongelovige mensen op deze wereld geldt, er is geen verontschuldiging, jongen of meisje. De schepping vertelt wie de Heere God is.
Dat vind ik dan wel lastiger, want toen ik in de evolutietheorie geloofde,
ja.
Wij zijn niet christelijk opgevoed en alles ademt de evolutie, dan is dat toch lastig om door de schepping te zien dat God er is.
Ja.
Want ik, in het begin dat ik geloofde, dacht ik nog, nou, knappe jongen die mij van de evolutietheorie afhaalt.
Ja.
Ik denk, het is zo dat God de evolutie heeft geleid.
Ja.
Zo dacht ik in het begin nog.
Ja, ik ook, ja. Maar trouwens, ik niet. Nee, sorry. Nee, ik zeg wel ik ook, maar dat is niet zo. Nee, maar oké. Okay. Maar wat hier staat is dat het met inzicht doorzien is. En later, straks lezen we ook in vers 21 dat mensen kennen God. Helemaal bizar. Niet in een soort van relatie. Idee, maar ze weten van zijn bestaan. Alle mensen weten dat er God er is.
Alleen ze erkennen
God. Ze erkennen hem niet. Nee. En de grootste atheïsten, ik heb vandaag even iets gelezen over Richard Dawkins, dat is een, ik weet niet of je die kent, Dat is een behoorlijke felle. Maar die is eigenlijk zijn hele leven bezig om God te proberen te ontkennen. Weet je, is heel fel daarmee bezig.
Dat is de hoogbezigheid van die atheïst altijd.
Ja. Maar ik heb helemaal geen behoefte om bijvoorbeeld alle hindoe-goden aan te vallen of die te ontkennen of zo. Weet je, daar heb ik helemaal geen zin in. Of me met Allah bezig te houden. Maar ze willen gewoon, dat godsbesef willen ze gewoon niet. Dus het eerste kenmerk van de mens in zijn natuurlijke staat is, hoewel ze God kennen en ze hem kunnen zien in de schepping, hebben ze dat vervangen, zullen we straks ook zien, door het schepsel. Nou, de wetenschap bestudeert vandaag het eindeloze heelal via telescopen. Ze hebben allerlei mensen de ruimte ingestuurd, maar ze betwijfelen of er wel een schepper is. Ooit was er een Russische astronaut en hij zei, nou, ik ben God niet tegengekomen, dus die bestaat niet. Maar de mens zegt, vers 20, is niet te verontschuldigen. Dat is wat Gods woord zegt. Dus ik weet nog, toen ik een jaar of 9 was, 10, toen ik was christelijk opgevoed, dat zeker. Maar ik was niet met God bezig. Maar er was een keer een ochtend dat ik in mijn bed lag en dat ik besefte dat er moet een God zijn. Dat maakte me ook heel angstig, want ik kende nog niet het evangelie. Maar je herkent het bijvoorbeeld in het feit dat als mensen in plotselinge nood komen, of een plotselinge ramp, dan gaan ze allemaal, heb genade, ze gaan bidden. Dat zag ik ook in die film, de Titanic, jaren geleden. Mensen die ineens met z'n allen rondom die pastoren gingen staan, weet je nog? Ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja, ze moesten allemaal voor ze bidden en ze schreeuwen God. Ze roepen God aan als de dood in de ogen kijken. Dan zie je dat de mens weet het van binnen.
Maar ook die mensen die in die stammen leven. Ja,
alleen dat uitzicht in het aanbidden van een beeld of een boom of weet ik veel wat. Want ze hebben dat besef wel, maar ze hebben geen idee welke God dat nou is. Ja, maar dat moet een God zijn. En uiteindelijk, als iemand heel ver weg in een bepaalde stam, die bepaalde God, een boom of een weet ik veel wat, aanbidt of een steen. En hij doet dat met het oprechte zoeken naar de waarheid, vanuit zijn geweten, dan zal God zo'n persoon niet voor eeuwig veroordelen. Dat zullen we straks in hoofdstuk 2 zien. Want die persoon heeft niet het evangelie gehoord, maar hij heeft de schepping, hij heeft zijn geweten en hij richt zijn verlangen daarop in. Dat ziet God ook. En dan kan hij dat kruiswerk toepassen op zo iemand. Maar hij is niet iemand die natuurlijk een onderdeel van het lichaam van Christus is. Dat is heel anders. Ja? Dus het eerste wat hij zegt is, ze zijn niet te verontschuldigen, want het is met inzicht te doorzien. Vers 21, omdat zij, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt hebben. Ja? En dan zie je dat bijvoorbeeld in Exodus 10, vers 16, dat de farao zegt, ik heb gezondigd tegen de Heer, uw God en tegen u. Als het echt op aankomt, dan weten ze dat er een God is. Ik weet niet of jullie ook zulke ervaringen hebben uit je eigen leven. Dat je vroeger ook misschien zonder God leefde, maar toch wist, er is een God, kan niet anders. Ja? Er staat, ze zijn tot dwaasheid vervallen in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Nou, God heeft zich natuurlijk ook geopenbaard in het verleden. Vanaf Genesis 10, 11 zien we dat alle volken kennis hadden van God. Maar wat doet men? Zij aanbidden het schepsel. Nee, het is moeder natuur. Nee, het is het leven. Nee, het is... Ik was laatst ergens en die man die zei tegen mij van ja, ik geloof niet in God. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, nou, het is onmogelijk dat God bestaat. Want dan zou je er van alle eeuwigheid af al zijn. Dat kan niet. Ik zeg, nou, waar geloof jij in dan? En gewoon het leven. Het leven. Ik zeg, hoezo? Dat is het altijd al geweest, zei hij. Oh, oké. Dus dat kan dan wel.
Circle of life.
Zeg je?
Circle of life.
Ja, de circle of life. Ja. Dat is natuurlijk ook de boodschap van de
life. Die man had wel een geloof.
Zeg je?
Hij had wel een geloof, die man.
Ja, tuurlijk. Iedereen heeft een geloof. Ja. Maar als je misschien even naar 2 Korinthe 4 wil gaan. 2 Korinthe 4. Er staat in vers 4 dat als het gaat om hen die verloren gaan, er staat in wie, dus die mensen die verloren gaan, de God van deze eeuw de gedachte van deze ongeloof verblind heeft. Opdat de lichtglans van het evangelie, van de heerlijkheid van Christus, daar heb je het weer, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Dus in Romeinen 1 is het de verantwoordelijkheid van de mens. In hun overleggingen zijn ze dwaas geworden en hun verduisterd hart heeft God als schepper buiten de deur gesloten. Maar hier in 2 Korinthe 4 is het de list van de tegenstander. Dat mensen in hun hart verduisterd zijn, is omdat zijn belangrijkste werk is om de leugen te verspreiden. En alles in deze wereld staat of valt met de waarheid. Het is eerst de waarheid en dan de liefde. Het is niet eerst de liefde en dan de waarheid. Eerst de waarheid. De gemeente is de pijler en het fundament van de waarheid. Wat is de waarheid? Dat is de Heer Jezus. Hij is namelijk het beeld van God. En als je de waarheid kent, kun je gaan liefhebben. Maar die liefde is altijd binnen de grenzen van de waarheid. En niet daarbuiten. Want dan wordt het een emotie, een gevoel. Dan wordt het filantropie enzovoort. Ja? Dus dat zijn die twee dingen. De mens weigert hem te danken. De mens weigert God de heerlijkheid te geven. En dat vind ik heel moeilijk als ik soms bij mensen ben die niet geloven. En dan gaan we samen eten. Nou, die beginnen gelijk we zijn gelijk aan te vallen, weet je wel. En dan vind ik, ik denk van, je hebt niet eens, je beseft niet dat dit genade is. Je krijgt gewoon eten, je lichaam gaat zich daarmee eens versterken. En zonder hem te danken beginnen ze gewoon, hoppakee. En ze vinden het de normaalste zaak van de wereld. En dat vind ik moeilijk. Ik zeg er meestal niks van, want ja, ze weten hoe ik erover denk. Maar, snap je wat ik bedoel? De gewone dingen. God geeft het. Handelingen 14 zegt dat God al die mensen in hun eigen wegen heeft laten gaan. Maar terwijl hij ze heeft gezegend met regen, met voedsel, met gezondheid. Dat is allemaal genade van God. Ook hij zegent de ongelovigen. Wat danken ze hem daarvoor? Nee. Vers 22. Bewerend wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden. Dat is echt een belangrijk stukje. Want niet alleen hebben ze de Heere God als schepper buiten de deur gezet. Zo is de natuurlijke mens. Niet alleen hebben ze hem niet gedankt of verheerlijkt, maar ze beweren ook nog van zichzelf dat ze wijs zijn. De invloed van een Freud, een Jung en een Darwin, ik weet niet of je die mensen kennen, dit zijn twee psychologen en een bioloog, die hebben miljoenen levens volkomen verwoest. Maar dat zijn onze helden. Weet je wel? Dat zijn de mannen hoor. Nou. En zo kan ik nog wel een paar noemen, maar Mohammed, die kan die en al die mensen. Maar vertelden ze de waarheid? Brachten ze de Heer Jezus? Nee. Freud met zijn verdringingspsychologie. Jung met zijn occulte praktijken en zijn dromen, uitleggingen. En Darwin natuurlijk met zijn evolutie, waar ook Hitler zijn endleuzing op baseert. De mens blijft hen eren in zijn arrogantie, want ze beweren wijs te zijn. Maar in werkelijkheid zijn ze dwaas geworden. Wat is er nou dwaaser dan de evolutietheorie? Toch?
Maar ik weet niet of we daar een discussie over moeten aangaan, maar ik ben het niet met je
eens. Nee.
Nee, ik ben er wel bij in die verhouding naar.
Oké. Nou ja, ik geloof absoluut niet in evolutie, in geen enkele vorm. Ik geloof wel in de aanpassing van de soort. Ik geloof niet in het feit dat we eerst allemaal vissen waren en toen dacht één vis, nou laat ik maar eens op het land gaan, dan klimmen rond. Ja. Dus, ja. En dan vervolgens, ja, hij heeft natuurlijk niks om te functioneren op het land, dus dat is gelijk einde verhaal. Maar dan gaat de volgende weer proberen. En totdat er een keer één geboren wordt met een pootje, weet je, ik vind dat dwaas, sorry. Maar. En dat er uiteindelijk dan uit al die verschillende stapjes dan nog weer een mens komt, vanuit het meest eenvoudige leven komt een complex wezen waar alleen al miljarden zenuwen, signaaltjes per minuut worden en doorgegeven.
Ja. Ja, vandaar dat ze die miljoenen jaren gebruiken. Hè? Als je dat tijdschaal extreem groot maakt, dan kan alles toch?
Maar jij gelooft dat de evolutie een onderdeel is?
Ja, ik heb mijn leven lang, ik heb 20, 30, 40 jaar daarmee geworsteld. Op een gegeven moment dacht ik gewoon, ik stop ermee.
Ja, ik snap het, ja.
En ik geloof in God, ik geloof dat Hij de schepper van de wereld is. En voor mij.
Ja.
Maar ik zit wel met het gegeven dat als je gaat zoeken in de geologie.
Uiteraard.
Dan krijg je zoveel vragen waar ik ben verstandelijk. Ja. Ik heb verstand gekregen van God.
Uiteraard.
Ja, dat kan ik niet zomaar bagatelliseren, kan ik niet wegstoppen.
Absoluut niet. En daarom moet je ook niet, je moet ook niet je verstand uitschakelen. Ja, want dat geloof ik ook niet, blindelings. Maar ik geloof juist dat de geologie de schepping niet tegenspreekt. En ook niet de schepping in 6 dagen. Dus, maar goed, laten we dat maar even in het midden. Het gaat me even om het punt dat, jij bent in ieder geval degene die nog wel de schepper eert. En zegt van, maar het is geschapen, wij komen uit God voort. Het is niet zomaar uit niks. Ik had laatst een gesprek met iemand daarover. En dan kom je uiteindelijk tot het punt van, ja, maar het leven. Het leven komt zo uit niks. Dit was niks, een boem, een knal, een elektrische stroompje, leven. Ja, daar komen ze wat uit. Ja, zeg, ja dat is dan kennelijk zo gebeurd. Nou goed. Ik vind het dwaas.
Groot geloof.
Ja, vind ik wel. Bewust gaan mensen God inruilen voor deze leer. En ook voor de duisternis. Want de Satan houdt mensen in de duisternis betreffende God. Nou, dit is zijn werk. De hele wereld in de duisternis houden. Hoe doet hij dat? Door ons bezig te laten zijn van alles en nog wat. Maar niet met de Heer Jezus. Niet met God. Ja? Je kunt het eindeloos. Laatst waren we in Utrecht. Kwam ik bij een gamewinkel.
Jij?
Goedemorgen. Ja, ik liep er langs. Ik ben er niet in geweest. Maar allemachtig man. Wat een hoop spelletjes heb je. Het was een grote winkel hoor. Daar kun je eindeloos mee bezig.
Een hele hoop duivelse spelletjes.
Ja, oké. Okay. Klopt. Er zijn uiteindelijk 2 groepen mensen die verloren gaan. Zegt 2 Thessalonicenzen 1 vers 8. Als hij wraak brengt over A. Hen die God niet kennen. En B. Hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzaam. De eerste groep, dat zijn de heidenen die in principe God wel kenden via de openbaring enzovoort. Maar ondanks deze kennis de weg van ongerechtigheid bleven volgen, zoals we dat net gelezen hebben. En de tweede groep zijn de mensen die de Heer Jezus bewust hebben afgewezen. Maar daar moet je wel een kanttekening bij plaatsen. Want daar gaat het wel om mensen die het evangelie goed uitgelegd hebben gekregen en het toen afwezen.
Ja.
Want de verantwoordelijkheid ligt ook bij de prediker. Als wij een half evangelie vertellen, een ander evangelie, en mensen accepteren het dan niet, ja, dan moet je niet zeggen, ze wijzen het af. Het evangelie is, jij bent schuldig, je staat voor een heilig God als een verdorven schepsel. Bekeer je, want hij heeft zijn zoon gezonden om jouw schuld op zich te nemen. En als je dat gelooft, onderwerp je dan aan zijn genade en dan zul je vrede vinden. Ik zeg het heel kort. Dat zijn alle elementen van het evangelie. Ja? Ze beweren wijs te zijn. Ze hebben God niet geëerd en gedankt als schepper. Ze hadden hem kunnen kennen. Maar, zegt vers 23, ze hebben zelfs de heerlijkheid van de onvergankelijke God. Dus dat is de eeuwige. Die man die dat van de week tegen mij zei. Hè? God heeft geen begin. Dat is het bewijs al van. Ik zei dat tegen hem van, ik zeg maar, je hebt het over God. Als God een begin heeft, is het geen God. Snap je? Het is onvergankelijk. Hij is eeuwig. Anders ben je toch ook niet God. Als je een begin hebt, dan ben je dus
geschapen.
Ja, geschapen of je bent ontstaan. Maar een God, God zelf, is onvergankelijk. Anders is hij niet God. Nou ja, kon ik niet duidelijk maken. Maar goed. Ze hebben die heerlijkheid, want het evangelie is altijd de openbaring van de heerlijkheid van God, hè, in zijn zoon. Hebben ze vervangen door iets dat lijkt op het beeld van een vergankelijk mens. En ik heb eronder gezet als een stukje herhaling. Hè, totdat de mens zijn eigen totale verdorvenheid erkent, wil hij pas weten van genade. En dat is echt belangrijk. Gods genade kan pas in jouw hart gaan werken, gaan stromen. Als je hebt erkend, maar dit ben ik. Wat hier allemaal staat geschreven. dat is mijn natuurlijke staat. Dit gaat niet over de heidenen, ver weg van vroeger, zoals de theologie dat vandaag brengt. Dit gaat over mij. Dit is een beschuldiging aan mijn natuurlijke staat. Ja? En toen ik dat ontdekte, nou, toen dacht ik, wat is de Heere God groot, dat Hij mij tot een nieuwe schepping heeft gemaakt. Want mijn natuur is nog steeds zo. We zullen straks die lijst zien, onverzoenlijk en dat soort dingen allemaal. Dat woord staat trouwens niet in de telos, maar schiet me even zo te binnen. Aan de ouders ongehoorzamen, weet ik, dat is jouw natuur, dat is de mens. Zo is de mens. Ja? En als je dat echt hebt geproefd, ik heb van de week nog een lezing gegeven, ergens erover. Waar was dat ook alweer? Was dat in...
Doornspijk?
Nee, in Doornspijk. Nou, ik ben het even kwijt. Maar was in Rotterdam volgens mij. Nee, ik weet niet meer. Maar dat God door jou allerlei ervaringen te geven in het leven, tot het punt brengt dat je dat niet alleen uit de Bijbel kunt lezen. Van ja, nou oké, okay, ja, ik ben van nature slecht. Amen. Nee, Hij wil het je laten ervaren. Hij wil het je laten proeven. Hij wil dat je in je geestelijk leven voortdurend faalt, faalt, faalt. Dat is de Vader. Hij doet dat in jouw leven. Want je denkt in het begin nog, nou ja, ik kan Hem wel dienen. Het best. Maar je zult falen, weet je wel. Dat is zijn weg met jou. Totdat je erkent, oké, er is in mij, dat is in mijn vlees geen goed. Dus ik moet me echt volkomen werpen op de genade in Christus. Hij leeft in mij, ik kan het niet. Ja, dat is wat de Vader doet. Dat is dat snoeien, weet je wel.
Maar als het dan gezegd wordt dat de mens geschapen is naar zijn beeld.
Ja.
Dan kunnen wij toch niet tot op het bot verdorven zijn.
Ja, zeker wel.
Ja, kunnen we uitleggen?
Ja, want dat geschapen naar zijn beeld houdt in geest, ziel, lichaam. Dat is een structuur. Dat is de potentie die de mens heeft. Maar het is moreel gezien niet meer zo. Natuurlijk niet. Nee, moreel zijn we. Dit wat hier allemaal staat beschreven, is het tegenovergestelde van de Heer Jezus.
Waar wilden we als God zijn?
Ja, door de zondeval zijn we naar juist het beeld van Adam.
Ja.
Dat staat er dan, hè? Ja. Alleen Adam en Eva waren naar het beeld van God geschapen. Door de zondeval.
Nou, kijk, Paulus noemt dat. Ik geloof dat ergens in Handelingen 17 staat dat de mens is nog steeds naar Gods beeld geschapen, alleen niet meer moreel gezien. Moreel gezien is het naar Adam.
Ja.
Maar structureel, dus ik heb een geest, een ziel en een lichaam. Ik ben drie-enig en toch één. Weet je, dat is wat er bedoeld wordt. Ik geloof dat het in Handelingen 17 staat.
Ja, ging de geest eigenlijk niet, stierf die eigenlijk niet, en wordt hij bij de beelden ja opgewekt?
Zoiets, ja, klopt. Want onze geest is het instrument waarmee
wij. Onze geest stierf.
Juist.
Ja, ik denk.
Of stierf, ja.
Ja. Ja. Vader, zo'n geest, de geest stierf. Ik denk, hé.
Nee, onze geest. Nou ja, ik moet even kijken, ik kan het niet zo snel vinden hoor, waar het staat. Er staat ergens in Handelingen 17, denk ik, dat de mensen die zijn geschapen aan gespeeld.
Het mooie van wat ik was gelezen had ergens, dat met in Christus, als Christus groter in jou wordt, als jij meer op Christus gaat lijken, je heiliging, ja, dat je dan weer aan je oorspronkelijke doel
ja
gaat voldoen.
Ja, niet helemaal. Wacht even hoor. Nou, ik weet niet, maar het staat ergens in Handelingen. Ik kan het even niet vinden. Ik ga het in de pauze opzoeken, geloof ik. Ja?
Maar als je zegt dat wij naar geest, ziel en lichaam hebben geschapen naar God, hè?
Ja.
Dat klopt ook niet, want God heeft geen lichaam, maar wij wel.
Nee, maar God is wel drie-enig. We zaten uit drie verschillende personen. En dus is hij een drie-enig God. Wij hebben ook drie. We zijn ook uit, we bestaan uit een geest, een ziel en een lichaam.
De vader vergelijken met de...
Nee, niet met het lichaam, met de geest. Maar het is gewoon een drie-een. Een mens is ook een drie-enig wezen. En een dier niet, een dier is met twee. Die is gewoon een ziel en een lichaam. Als het ware. En wij hebben een geest, een ziel en een lichaam. Wij kunnen ook, we hebben een geweten en zo, een intuïtie enzovoort. Heeft een dier niet. Dus wij zijn geschapen naar zijn beeld. Dat was oorspronkelijk natuurlijk ook naar zijn morele beeld. Maar dat beeld is volgens Romeinen 1 volkomen verdwenen. Ja? Wij zijn juist dwaas geworden en we lijken meer op de Satan van nature dan op God. Dus... Maar dat is moeilijk, hè? Tot op bot verdorven. Van nature, hè? Mee eens?
Maar ja, als je tot geloof gekomen bent, dan wordt er gezegd dat jij, je bent dan nog wel, hè, je hebt een nieuwe, maar dan ben jij toch niet meer zo verdorven als je tot geloof gekomen bent.
Ben je nog dan steeds.
Ook zo verdorven? Ja, maar je zegt zelf, dan ga je steeds meer op de Heer Jezus.
Ja, want het vlees begeert tegen de geest. Die twee staan tegenover elkaar in jouw lichaam. Twee verschillende naturen. Jouw natuur, volslagen verdorven, niets mee te beginnen. En de natuur van Christus, de goddelijke natuur. Hoe is die in jou? Door de Heilige Geest. En die twee staan tegenover elkaar, opdat je niet doet wat je maar wilt. En dus wees vervuld met de Geest, zodat je de werkingen van het lichaam doodt. Want die werkingen van het lichaam zijn de begeerte van het hart. Ja. Nog steeds. Ja. Ik ben niet iemand die, en dat heb ik afgelopen keer in Dokkum ook gezegd, die een soort dosis kracht heeft gekregen als een soort batterij. En nu ben ik elke dag. Nee, ik moet iedere dag weer keuzes maken. Ik onderwerp me aan Christus en ik oordeel dat wat uit mijn eigen natuur komt. Dood de leden die op de aarde zijn. Horerij, hartstocht, boosheid, hebzucht, kwade begeerten, die zijn in mij. Dat blijft, dat zal niet veranderen. Nooit. Dat moeten we achterkomen. Dat moeten we gaan proeven. Van de week had ik nog met mijn vrouw een discussie en ik was zo kwaad, ik smeet gelijk. Ja. Dat was ik. Ja. Dus denk niet, nee, maar je denkt, nou, maar ik ben bijbelstudies en ik lijk me onderhand op de Heer Jezus. Nou, echt niet. Ja, meer dan 10 jaar geleden. Maar daar ben ik niet mee bezig. Maar dan, in dat soort momenten, A, laat God zien. Kijk, de natuur. En B, de Satan die er gelijk bij is.
En,
moet je kijken. Ben jij nou? Nou, dat ben ik onderhand wel. Denk, oké, weersta hem, vast in het geloof. Want ik weet dat er in mij, dat is in mijn natuur, in mijn vlees, geen goed woont. Romeinen 7, vers 18. Dat moet je echt. Dat wordt niet verbeterd. Dat gaat ook niet afsterven.
Maar houdt het dan ook in dat je geen goed kunt doen?
Ja, wel. Want jij hebt nu als nieuwe schepping de keuzemogelijkheid om de zonde niet te laten heersen in je sterfelijk lichaam. Romeinen 6, vers 12. Maar stel je leden ter beschikking aan de gerechtigheid. Dat is een keuze die we nu hebben. Ja. Door Gods geest. En als ik bijvoorbeeld met mijn vrouw een conflict heb, ik noem maar even een voorbeeld, dan heb ik een keuze om mijn eigen wil erin te volgen en mijn eigen gelijk. Of te zeggen, nee, maar wat is de wil van de Heer hierin? Wat zegt het woord? Nou ja, en dat is mijn keuze nu. Daarom is Romeinen 6, zegt eerst zien wat voor positie je hebt en op grond daarvan keuzes maken. Laat dus of dan de zonde niet heersen in je sterfelijk lichaam. Want die zonde is er. Denk niet, de zonde is dood. Nee, die is niet dood. Jij bent dood voor de zonde. Dat is wat anders. Ja. Maar daar komen we dan straks wel op. Want dat is best lastig.
Is het ook als een pauwenschema zegt van, ben je de ganse dag gedood? Een stukje.
Ja.
Hij zijn als slagschapen. Ja. Heb je het ook een beetje mee op een lijken?
Absoluut niet.
Nee. Nee. Is dat anders? Okay.
Dat anders. Dat is de vervolging.
Oh, dat dacht ik ook wel, maar...
Yes. Ja. Helder?
Ja.
Ja?
Nee, dus ben je inderdaad niet blij van. Dat had je al gezegd.
Ja. Nee, maar daarom is de genade van God zo groot.
Ja.
Dat wij dus die zo zijn, van nature. En Newell, die dit boek geschreven heeft over de Romans, verse by verse. Echt een prachtig boek. Hij zegt ook aan het begin van dit stukje, hij zegt... Ik wil je erop wijzen, dit gaat niet over de heiden, dit gaat niet over anderen, het gaat over jou. Until you know it's about you, you will never get further in Romans. Mm. Nou, dat is... En dat is...
Maar er staat ook in de Bijbel dat aan het einde van de tijden de heiligen steeds heiliger zullen worden en de mensen...
Zeker. Ja hoor, dat is ook zo.
Ja, ik vind het een beetje tegenstrijdig. Als je dan toch zo slecht bent...
Nou, luister. Jouw natuur is en blijft. Jouw hart, de natuurlijke hart, is verderfelijk. Wie zal het kennen? Maar, A, voor God ben je een nieuwe schepping. En je lichaam is nog niet verlost. Daar zit die natuur in, dus dat komt straks. En B, jij hebt de verantwoordelijkheid om de geest de ruimte te geven. En af te zien van je eigen bronnen. Als je het eenmaal hebt gezien dat jouw bronnen niets opleveren, dan zeg je, Heer Jezus... U leeft in mij. Ik kan het niet. Ik ben afhankelijk van u. Dat is het hele punt. En daardoor word je steeds heiliger. En steeds meer gelijkvormig aan hem.
Het mooie is dan dat je zo verdorven als je bent.
Juist.
En dat het toch best nogal veel goed gaat in je leven. Dat en kan dat niet is... anders dan door de geest.
Ook. Juist. Nou ja, ik zal het voorlezen uit Titus. Dit prachtig hoofdstuk. Titus hoofdstuk 3. Ik vind Titus, dat wordt heel vaak niet voorgelezen. Klein briefje, maar Gods geest heeft dat ook in onze Bijbels geplaatst en niet voor niks. Titus hoofdstuk 3. Heb je hem?
Nee.
Oh, even wacht. Je hebt zo'n mooie telos. Ja? Hè? Dat zit voor Petrus.
Maar die is nog zo nieuw.
Ja, hij zit dat is 423. Nog voor Petrus. Voor Hebreeën. Voor Jacobus. Ja, helemaal die andere kant moet hij op. We gaan het nooit halen vanuit.
Dit is geduld.
Dit is 3, dat is het. Geduld van de geest, hè? Hé, hey, gast. Dit is 3 vat het prachtig samen. Let op.
Wacht even,
vers
3.
Vers
3.
Ja? Vers 3, Titus 3, vers 3. Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend. Dus dit is Romein 1, hè? Verderfelijk en elkaar hatend. Maar, toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God, onze heiland, verschenen is, heeft hij ons behouden. Niet op grond van werken, in gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Door A, de wassing van de wedergeboorte, ja? En B, de vernieuwing van de Heilige Geest, die hij met mate?
Nee,
rijkelijk over ons heeft uitgestort. Zie? Zijn we vernieuwd? Ja. Hebben we Gods Geest ontvangen in al zijn rijkdommen? Ja. Dus Heer, geef mij meer van uw geest? Nee. Want hier staat in het woord van God dat hij die geest rijkelijk over ons heeft uitgestort. Door Jezus Christus onze heiland. Waarom? Opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven.
Dus je moet de geest gewoon pakken. Daar komt het dan
yes. In. Leven uit die geest. Ja, klopt.
Je eigen leden doden. Daardoor krijg je de geest.
Ja, heel goed. En dan staat er in hoofdstuk 2 van Titus nog dat de genade van God in vers 12 ons onderwijst, dat is dus de Romeinenbrief, dat gaan we dus zien, dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte, dat moeten we gewoon nalaten, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. Zie? Dat is dat onderwijs van de genade. Hoe doen we dat? Heel eenvoudig, door afhankelijk te zijn van zijn bronnen en niet van onze eigen. Dus niet vanuit je vlees leven, maar vanuit Gods geest die in ons woont. Dat is afhankelijkheid. Je kunt dat pas doen als je hebt geproefd dat in mij brandt niks goed, ik probeer het niet eens meer. Ja. En hoe groeit dat? Doordat je de Heer Jezus leert kennen. Als je vervuld bent met deze mens, aan Gods rechterhand, ja, dan krijgt de geest de ruimte. Ik was, vorige week was ik in een gemeente. Het is een van de weinige gemeenten waar ik zeg het heel eerlijk, ik zie heel veel mooie dingen, maar als gemeente was ik daar zo bemoedigd. Die mensen hadden alleen maar de Heer Jezus, mini. Ze hebben geen indrukwekkende website, ze hebben geen visie, ze hebben geen missie, ze hebben geen... Ze hebben helemaal niks, ze hebben alleen de Heer Jezus. Ik zeg maar, hoe kom je dan samen? Ja, dat is zo fijn. We komen gewoon samen en dan vertelt die iets over de Heer Jezus. En dan hebben we een lied dat hem eert. Nou, hij zegt, ik vind het gewoon een feest om samen te komen. Oké.
Waar is de muziek in de dienst?
Nou, een pianootje.
Maar niet denk ik een heel gebedsblok van 30 minuten met
een woordje op. Nee. Het beweegt gewoon. En het, ja... Dat is heel fragiel en heel breekbaar, maar het is ook heel mooi. En er is hoop, want ik zie dat in meerdere gemeenten gebeuren. Absoluut. Ja? Ja? Vers 23 waren we. Dat dus de heerlijkheid van God vervangen is door iets wat lijkt het beeld van een vergankelijk mens. Nou, in die tijd van Paulus had je dus de Griekse mythologie, hè? Halve goden, half mens. Dus daar werden mensen aanbeden eigenlijk. Maar ja, Apollos had je en je had Zeus, dat soort lui allemaal. En in Egypte had je vooral de goden die, ja, dat waren de dieren, die werden ook vereerd. En, nu heb je bijvoorbeeld in India nog de heilige koe. Ja, serieus, die mag je niet opeten, die lopen daar op de straat. Dus moet je je voorstellen dat mensen het schepsel aanbidden en niet de schepper. Nou. En wat doen wij? Wij zeggen, ja nee, maar de natuur heeft zichzelf ontwikkeld. Dat komt uit de natuur zelf, snap je? De natuur wordt eigenlijk in plaats van de Heere God gesteld. En je leest daaronder dat bladzijde 2, dat Israël, daar staat, zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. Dat was Israël. Ze kwamen uit Egypte en namen het over wat ze daar hadden gezien. En terwijl 1 Korinthe 10 vers 20 zegt, het afgoden zitten demonen achter. Demonen binden de mensen aan hen door deze praktijken. Dus. Goed, dan vers 24. Nou komt de drie keer dat God hen over heeft gegeven. Aan drie dingen heeft God, dat is het oordeel, dat is de toren van God die zich nu openbaart van de hemel. Dat is het eerste is onreinheid, het tweede is schandelijke lusten en het derde is een verkeerd denken. Het eerste vind je in vers 24, het tweede vind je in vers 26 en 27 en het derde vind je in vers 28. God heeft hen overgegeven, dat betekent dat ze er zelf voor gekozen hebben, maar God heeft het toegestaan. Hij laat het zo, zodat ze het oordeel in zichzelf ontvangen. En er staat hier in vers 24, kijk maar, de begeerte van hun harten. Dat gaat nog veel verder dan lichamelijke lusten. Want het zijn de begeerte van het hart is het centrum van de mens. Dit is wat mensen ten diepste willen. Ook al zijn ze straks in de eeuwige poel van het vuur, ze willen nog steeds deze begeerte. Is namelijk, dat ze veranderen ook niet in de eeuwigheid. Dat ze vroeging hebben en zo, dat wil niet zeggen dat ze God erkennen. Dat is moeilijk te begrijpen misschien, maar die begeerte is in hun hart. Ja? En dan zegt Paulus aan onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. En in vers 25 zei hij de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en het schepsel hebben geëerd en gediend boven de schepper. En dan gaat Paulus zeggen, die gezegend is tot een eeuwigheid, amen. Hij doet het nog een paar keer in Romeinen, dat hij één keer gaat aanbidden en amen roept. Die tekst heb ik eronder gezet, 9 vers 5, 11 vers 33 enzovoort. Dus, maar de waarheid is door de Satan veranderd in leugen. Ja? Ze hebben het schepsel geëerd en de schepper onteerd, zo zou je kunnen zeggen. En mijns inziens is het vandaag in het Westen de evolutietheorie. Wij gaan niet meer dieren aanbidden, wij zijn allemaal dat heidense, zijn we allemaal ontvlucht en we zijn allemaal ontwikkeld. Maar de evolutietheorie is in feite ook het aanbidden van de het schepsel. En voor de zondvloed lees je niets over afgoderij. Weet je dat? Mm-hmm. Wel over de Toren van Babel, we kunnen alles wat we willen en zo, maar niet dat is trouwens na de zondvloed. Maar vanaf Nimrod heeft God het toegestaan om dit door Satan uitgedachte plan, om dat zijn doorgang te laten vinden. Nou en dan heeft God vers 26 hen overgegeven aan onterende hartstochten. Want, en dan begint hij met de vrouwen, dat is een beetje merkwaardig, hè? Eerst begint hij met de lesbische zonde en daarna pas met de homoseksuele. Dus de vrouwen die ook in Genesis 3 eigenlijk als eerste zondigde. Die wordt hier ook als eerste genoemd. Ik weet nog niet precies waarom. Maar let op wat er staat. Er staat hun vrouwen. Ja? Het is niet de vrouwen, hun vrouwen. Dus dat zijn vrouwen die eerst getrouwd waren. Hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Dus Doordat ze het schepsel eren, worden ze als de dieren. En nu zeggen ze, nee, maar wij hebben ontdekt in de wetenschap dat sommige dieren ook met het eigen geslacht de seksuele gemeenschap. Dus,
die hoor je heel hard, ja.
Maar dat is precies andersom. God zegt, oh, met je dat dier wat je dus, wat dat ook doet, eert boven mij, geef ik je over aan dezelfde hartstocht. Maar er staat de natuurlijke omgang, hebben ze vervangen door de tegen natuurlijk. Ik weet niet of jullie het wel eens meegemaakt hebben dat je hoort van een stel wat uit elkaar is omdat de vrouw met een andere vrouw ging. Nou, dat heb ik wel vaak gehoord toen ik nog les gaf op school. Ik heb wel eens een ouder gesprek gehad met twee vrouwen, terwijl eerst was het de vader en de moeder en toen hoorde ik, oh, die gaan uit elkaar. Oh, oké, okay. Nou, toen kwamen ineens twee vrouwen. Oké. Okay. Dus opgeven van iets natuurlijks en het tegennatuurlijke kiezen. En de schrift zegt heel duidelijk dat het tegennatuurlijk is. Hou dat vast. De maatschappij wil ons doen geloven dat het normaal is. Het zijn verschillende relatievormen. En ook in de kerk, de remonstranten, ken je dat? Onze God trouwt ook homo's. Ja. Maar ik heb daar wat teksten onder gezet uit Leviticus 18. Dat zijn de teksten over homoseksualiteit. Die kent iedereen denk ik wel. Tenminste, ik neem aan dat jullie het wel eens gehoord hebben. U mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. Nou, ik weet niet hoe je het anders moet uitleggen of interpreteren. Men zegt nu vandaag in christelijke kringen, ja, maar de Bijbel zegt niets over homofiele liefdesrelaties. Nee, alleen maar over hetero's die door middel van afgodendienst het met mannen doen. Oké, maar in een homofiele relatie slaap je toch ook met elkaar of niet? Dus u mag niet slapen met een mannelijk persoon. Wat voor relatie je ook hebt met die persoon. Het is een gruwel, zegt God. Het is een gruwel. En daarachter staat, vers hoofdstuk 20 van Leviticus. Wanneer een man met een andere man slaapt. En nou let op wat er staat. Zoals men met een vrouw slaapt. Ook nog even erachter gezet. Zoals men met een vrouw. Dus nou ja, ik hoef er niet uit te leggen hoe dat werkt. Dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf. Nou, in het Nieuwe Testament is ter dood brengen iemand uit de gemeente zetten. Dat betekent als iemand in de gemeente zegt, ja, ik heb een vriend en wij hebben samen een gemeenschap. En je zegt, ja, maar luister, dat is niet naar de schrift. Ja, dat kan me niet schelen, we doen het toch. Dan moet je dus iemand uit de gemeente zetten. Ik heb het dus niet over worstelende mensen met homofiele gevoelens. Daar moet je omheen staan met elkaar. Die moet je begeleiden, tuurlijk. Maar de homoseksuele daad, zoals die hier staat in Leviticus, is voor God gewoon een gruwel. Of je nou een relatie met iemand hebt, of je nou 20 jaar trouw aan elkaar belooft, het is een gruwel. Nou, voor de koffie dan nog 2 teksten erover. 1 Korinther 6. Er zijn uiteindelijk 4 teksten over homoseksualiteit in de schrift te vinden, die altijd gebruikt worden. Er zijn er nog wel meer, maar echt expliciet. 1 Korinther 6 natuurlijk, vers 9. Weet u dan niet dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven? Dwaalt niet, geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtige, dronkaards, lasteraars of rovers, zullen Gods koninkrijk beërven.
Maar homofilie is in feite niet een zwaardere zonde dan, wat stond er nog meer van die dingen. In feite is dat dus dezelfde zonde.
Ja, voor God is het allemaal zonde. Hetzelfde, ja. Ja. Ja, hetzelfde.
Dus de ene zonde
het
is, niet.
Nou ja, dezelfde straf staat er op de dood en dat is, je beërft het koninkrijk van God niet. Dus dat betekent dat als wij in gemeentes vandaag de dag promoten dat mensen die samen wonen gewoon welkom zijn, ja, dan hier staat, ze zullen het Gods koninkrijk niet beërven. Het zijn namelijk hoereerders. Dat is nogal heftig, toch?
Heel heftig.
Zou die bij mannen liggen? En ik heb het niet over dat we beter zijn. Dat weet je ook wel. Maar het geldt zelden. Dat we hebzuchtig of lasteraars of rovers. En al dat soort mensen die dat consequent doen. En zich in de gemeente manifesteren als, ja, ik ben een christen. Ja, dan zegt Paulus, je beërft het koninkrijk van God niet. En dan heb je nog 1 Timotheus 1. Dat is vers 9, 10, sorry. 1 Timotheus 1 vers 10. De wet. Dat is een prachtig hoofdstuk, 1 Timotheus 1. De wet is alleen bestemd voor hen buiten Christus. De wet is niet voor de geloof, zegt hij. Maar voor wetteloze, vers 9, voor weerspannigen, voor goddelozen, voor zondaars, voor onheiligen, ongoddelijke, vadermoordenaars, moedermoordenaars, doodslagers, hoereerders. Dan heb je weer hen die bij mannen liggen. Daartegen is de wet. Zodat er een besef komt van schuld. Maar de wet is niet voor de gelovigen. Dat is het hele punt van 1 Timotheus 1. Yes? Nou, dan gaan we nu even koffie drinken. Gaan we zo verder met vers 27.
Maar dan staat er nog iemand die homo is, die in God gelooft, een goed liefde heeft. Die
was ook gereed.
Oké.
Met oppas en zijn werk. En
we gaan even naar vers 27. Er staat in vers 27, en evenzo hebben ook de mannen, en dat is het vreemde, of tenminste het bijzondere, in vers 26 staat niet, de vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de mannen opgegeven. Maar er staat wel in vers 27, om het nog eens te benadrukken, denk ik, evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw. Dus daarin laat de Heilige Geest heel duidelijk zien dat gemeenschap op een natuurlijke wijze is tussen een man en een vrouw. Zo heeft God de mens ook geschapen. En zijn in hun lust tegen elkaar ontbrand, zodat mannen met mannen schandelijkheid bedrijven en het verdiende loon van hun afdwaling in zichzelf. Dat is ook typisch, hè? In zichzelf. Ze hebben eerst onder elkaar zich onteerd en nu ontvangen ze het loon in hun eigen lichaam. Je ziet gewoon op een gegeven moment als iemand homoseksueel is. Het is openlijk vaak te zien. Sinds 2001 is in Nederland het homohuwelijk ingevoerd. Hebben jullie enig idee hoeveel huwelijken er toen sinds 2001 zijn gesloten tussen mensen van hetzelfde geslacht?
Geen idee.
Zo ongeveer.
100.000?
Nee, 21.000 ongeveer. Tussen de 21.000 en 23.000. Sinds 2001 ongeveer 1200 per jaar. Ja? Dus het is niet zo dat het nou stijgt, het blijft ongeveer jaarlijks ongeveer een beetje gelijk. Tussen de 1200 per jaar worden er gesloten. Maar niet alle homoseksuele mensen trouwen. Ik weet niet hoeveel relaties er inmiddels zijn in Nederland tussen mensen van hetzelfde geslacht. Ja? Maar hier zegt de schrift dus dat de toren van God openbaar wordt in de mens, dus in de lichaam, doordat ze schandelijkheid bedrijven. Daarmee ontvangen ze het loon nu al voor dat wat ze geloven, namelijk dat de schepper geëerd moet worden boven het schepsel. En dat is een algemeen oordeel van
andersom. Andersom, je zegt dat de schepper geëerd moet worden boven
het schepsel. Boven de schepper. Jij bent scherp, namelijk.
Ja, schepsel.
Ja, scherp, scherp, scherp.
Ja, nee, maar dat merk je niet.
Maar dat houdt dus in dat ze niet zo geboren worden.
Nee, dat denk ik niet.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het door de zondeval al die ellende die er komt, dus ja. Mensen die gehandicapt zijn en alle zitten. Ik denk ook homofilie.
Ja, het zou heel goed kunnen. Ik
ja, weet het.
Ja, ik denk
het
ook.
Ja. Denk je mensen op een andere generatie.
Maar kijk, dit is dus een algemeen oordeel. Dat betekent dus dat ook mensen die christen worden en homofiel zijn, dat ze die gevoelens hebben. Het is niet zo dat het is een algemeen oordeel over de mensheid zelf. Het is inherent aan de hele zondeval. Ik ken ook een broeder, die heb ik op de Bijbelstudie gehad. Die meneer die heeft ook gevoelens van mannen, weet je, maar hij houdt zijn leven wel celibatair, om het zo maar te zeggen. Maar het is niet zo dat de Heer dat wegneemt, weet je wel. Dat zijn bij anderen weer wel. Dus, tenminste, hij neemt die gevoelens niet weg, maar het is wel een stuk minder geworden. Maar goed.
Even één ding.
Ja.
Het woordje zou dat, hè?
Zou dat, waar?
Bij vers 27.
Zou dat,
ja.
Even zo, ja.
Dat is natuurlijk vrouwenvriendelijk om zo te redeneren, maar moet ik eruit begrijpen dat de mannen niet meer bij de vrouwen terechtkomen? En dan daardoor hebben ze dat het de schuld van de vrouw is. Net zoals de zondeval er wordt toegeschreven.
Ja. Welk woordje duid je nou precies op?
Zodat.
Zodat. Oh ja. Ja.
Nee, ze hebben het toch zelf opgegeven?
Ze hebben het zelf opgegeven.
Ja.
Ja. Dus dan niet? Ja.
Natuurlijk hebben ze dat vraag, maar de aanleiding was omdat ze niet meer bij de vrouwen terecht konden. Dus is dat...
Nou, ik denk niet dat dat in deze tekst ingesloten zit, hoor.
Misschien dat daar de vorige tekst met vrouw en vrouw ging. Dus de vrouw wilde met vrouw. Je zegt, hallo, ik ga nu met de vrouw. Kijk maar. Ja. Daarom zou de man het ook gaan doen.
Ja, op die manier. Ja, nee. Dat denk ik niet.
En dan staat er voor toch, zag dat?
Wat zei je?
Daarvoor staat er toch, dat ze dan natuurlijk omgang met de vrouw hebben ze opgegeven.
Ja.
En daardoor ging ze schandelijkheid.
Ja.
Ja, oké. Okay, maar omdat in de vorige tekst staat dat de vrouw wanden zijn voor vrouwen, hebben de mannen hun natuurlijk omgang met vrouwen op moeten geven.
Ja, ik denk niet dat dat zo de bedoeling is.
Ja, nee.
Nee.
Nou,
Paulus, Paulus schetst gewoon de situatie van zijn tijd. De orgieën, de homoseksuele uitspattingen. En hij koppelt dat aan het feit dat de mens in het algemeen, de natuurlijke mens zoals die uit Adam voortkomt. En in deze wereld zonder God wil leven. Dat die mens deze dingen bedrijft. Dat is de kern van dit stuk. Ja.
Maar dat zegt het woord evenzo toch eigenlijk ook?
Ja.
Hetzelfde als wat die vrouwen deden.
Ja, evenzo. Ja. Goed. De zogenaamde ontwikkelde Grieken en de ontwikkelde Romeinen stonden bekend om hun vreselijke orgieën. En ik denk dat geen enkele uitgever die beschrijvingen zou willen publiceren. Maar wel hun prachtige filosofische idee.
Plato.
Maar dat is de mens. Ze beweert de wijs te zijn, maar ze zijn dwaas. Vers 28. Daar het hun niet goed dacht God te erkennen. Dus ze hebben God niet erkend. Heeft God hen overgegeven aan, en dat is het derde overgegeven, aan een verkeerd denken. Om dingen te doen die niet betalen. Als een mens van God afdwaalt, dan is het altijd het resultaat dat de eigenschappen van God uit zijn leven verdwijnen. En juist de tegenovergestelde eigenschappen openbaar worden. Ongerechtigheid, boosheid, hebzucht. En het dieptepunt is wel haters van God zelfs in vers 30. Vers 29. Van alle, en dan komen er 9 kenmerken. Van typen zonde. Wat voor soort mensen leven er op deze aarde? Alle ongerechtigheid staat hier. En dat betekent beroofd zijnde van het besef van de rechten van anderen. Ongerechtigheid. En terwijl de Heer Jezus altijd deed wat recht was. Hij zei de waarheid tegen iedereen. Ja? En dan staat er boosheid. Dat wordt vaak voor de duivel gebruikt, dat woord. De boze. De hele wereld ligt in de boze. Hij is ook de overste van de boosheid. De machten van de boosheid in de lucht. Het is kwaad in allerlei verschillende vormen. Hebzucht. Letterlijk in het Grieks betekent het de jeuk naar meer. Hebzucht is de begeerte om te krijgen en afgunst is de begeerte om te houden voor jezelf. Dus hebzucht, ik wil meer. En afgunst betekent ik hou vast wat ik heb. Slechtheid is het verlangen om te kwetsen. Moord. Nou hebben we niet allemaal moord gepleegd, toch? Wanneer Jezus zegt, als je een ander haat, heb je al iemand vermoord.
Een vlieg.
Wat? Jij hebt toen die vlieg. Ja, maar... dat kunnen we goed. Ja? Maar ik vind persoonlijk, moord is misschien wel het meest droevig wat een mens kan doen. Ja. Terwijl de Heer Jezus degene was die het leven bracht. En... zijn er heel veel vandaag die elkaar vermoorden. Vreselijk. Bewust nemen van het leven van de ander. Afgunst. De haat tegenover diegene die boven ons is. Van wat we niet zijn. Wat we niet hebben of niet kunnen krijgen. En het leidt vaak tot moord. In het Grieks zijn die twee woorden, heb ik erachter gezet. Zijn tonau en phonau. Het lijkt met één letter verschil op elkaar. Het is een soort... koppel wat bij elkaar wordt. Afgunst leidt vaak tot moord. En wat kijken we toch in films met z'n allen? Over revenge en over afgunst en over, nou ja, noem maar op.
Niet meer kijken.
Nee, lijkt me niet handig, nee. Ik heb ze zelf eindeloos gekeken vroeger. Jij ook, hè?
Al lang niet meer.
Nee, maar vroeger.
Ja.
Dan kom je tot bekering en dan moet je ineens heel anders gaan denken. Dat is best
op een gegeven moment gaat het er niet meer in, hè?
Nee. En ik ga graag met mijn vrouw een keer naar de film, maar dan moet je echt goed uitkiezen of er iets is wat gewoon niet met moord, leugen. Oh, we gingen naar The Lion King. Nou, dat was een goede film. Hè? Afgezien van The Circle of Life, bla bla. Maar, mooie film. Maar voordat de film begon, allemaal kinderen in de zaal, kregen we gewoon trailers te zien van Nederlandse films. En dat was echt drama gewoon. Ik dacht echt van, nou, wat een onzin allemaal.
En als reclame.
Voor de nieuwe films die kwamen, ja. En dan zag je echt dingen en je hoorde dingen dat je echt dacht, nou jongens, zitten kinderen in de zaal.
Ik zag Halloween dingen op Baby TV.
Ja?
Baby TV, Halloween dingen, spooken, geesten, gestoord.
Ja, klopt. Nou, twist. Dus nou, afgunst, moord hebben we gehad. Twist, letterlijk betekent het neerslaan in geruzie. Daarom zegt Paulus ook dat het demon, of Jacobus, het is demonisch. Hè? Twist, Jacobus 3. List, letterlijk betekent het aas voor vissen. Het krijgen door list en bedrog. Zoals je dat met een aasje doet bij het vangen van een vis. Kwaadaardigheid, het verkrijgen voor jezelf door een gemeen hart. Nou is het natuurlijk niet zo dat alle mensen op de hele wereld deze dingen doen. Nee, er zijn ook mensen die toch op zekere hoogte aan hun geweten wandelen. Hè? Die heb je ook. Maar dit is de beschrijving van de natuurlijke mens in zijn staat. Elk mens is hiertoe in staat. Het zit in het hart van de natuurlijke mens, dat is het punt. Maar niet alle mensen zijn moordenaars of afgunstige of boze mensen. Dat is niet zo. Ook de ongelovigen kunnen best goede dingen doen. Alleen, hun staat is zo. Ja? Vers 30. Kwaadsprekers. Letterlijk een slangachtig magisch murmureren. Het heimelijk lasteren van anderen. Terwijl lasteraars, het volgende woord, het openlijk lasteren van anderen is. Godhaters, andere vertaling door God gehaat, maar die vertaling ga ik niet in mee. Ik zou meer kiezen voor Godhaters. Het voelen en uiten van de haat naar God toe. Smaders, het beledigen van anderen. Hoogmoedigen, het zich verheffen in trots boven anderen. Grootsprekers, zichzelf vereren. Uitvinders van boze dingen. Het bedenken en uitvoeren van allerlei boze aardige zaken. Nou, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van. Ik ben ooit eens in het Martelmuseum geweest. Serieus, 20 jaar geleden was ik nog jong en onbevangen. Dan slaap je ook niet lekker hoor, daarna. Dan kunnen mensen dingen bedenken, zeg. Onvoorstelbaar, joh.
Jij ging toen ook gelijk allemaal dingen bedenken.
Wat zeg u?
Jij ging toen ook allemaal dingen
bedenken. Nee, ik kon niets slechters bedenken dan wat ik daar gezien heb. Echt bizar gewoon. Nou, nu volgen de 6 woorden, kun je niet zo goed in het Nederlands zien. Die beginnen met zonder, in het Grieks alfa. Zonder dit, zonder dat. Ja, dus de ouders ongehoorzaam. Dat is dus zonder het vermogen door ouders gecorrigeerd te worden. Dat is, geldt dus nogmaals niet voor alle mensen op de hele wereld. Want er zijn ook ongelovigen die echt hun ouders gehoorzaam zijn en ze eren en liefhebben. De Philadelphia, de genegenheid tonen. Maar dit is de staat van de natuurlijke mens. Het is wel in het hart. Het kan eens uitkomen. En daar heb ik een tekst onder gezet uit Spreuken 30 vers 17. Een oog dat een vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, zullen de raven van de beek uitpikken en de jongen van de arend zullen het opeten. En ik denk dat God in zijn regering over deze aarde sommige levens tot zich neemt vanwege deze zonde, denk ik. God heeft ook een regering, hè, over deze aarde. Mm-hmm. Dat is een indirect handelen met mensen. Voor ons lijkt het allemaal één grote chaos, maar dat is niet zo. Vers 31, allemaal woorden die beginnen met zonde. Dus zonder verstand, zonder trouw, zonder liefde, zonder barmhartigheid, zonder genade eigenlijk. Dus onverstandig, zonder enig inzicht in goddelijke zaken. Geen enkel moreel besef. Trouweloos, niet gebonden door enige belofte. Er is geen enkel verlangen het eigen beloofde woord uit te voeren. Nou, denk aan echtscheidingen. Sorry, dat is niet altijd zo natuurlijk, maar sommige mensen stappen er heel makkelijk overheen. Verbroken zakencontracten, geschonden wapenstilstanden, verraad van persoonlijk vertrouwen. Die vinden allemaal hun wortel in dat ene woordje, trouweloos. Daarom zegt ook de schrift, laat u ja, ja zijn. Nee, nee. Dat is ook een van mijn persoonlijke strevens. Van als ik zeg, ik ben er om 3 uur, of ik ga je bellen, of dat ik het gewoon doe. Niet heel licht moet je een belofte doen. Mm. Makkelijk, vind ik.
Ja, toch? Absoluut. Ja.
En soms, ja, vergeet niet je wel eens wat.
Niet lukt dus.
Soms wel, ja. En dan zeg je, wat zeg je dan?
Het spijt me.
Juist. Het spijt me.
Dat zeggen we niet zo gauw, hè?
Nee, ik was gisteren, hadden wij een meneer bij ons op bezoek, die kwam de lampen even aansluiten. Dat ga ik echt zelf niet doen.
Nee, je moet er echt aan gaan.
Dat is een oudere meneer, hij was heel verdrietig en ik zei, het is aan de hand. Nou ja, hij vertelde dat zijn kleinzoon had een ernstig ongeluk gehad. Hij was verlamd tot vanaf zijn nek. En die jongen die is 17. Maar de jongen die achter het stuur zat, heeft niks. De vriendin van die jongen is omgekomen ook, van die jongen die dus verlamd is. Maar de dader heeft niks. Geen spijt, geen berouw. Blijft maar zeggen, ik weet 60. Terwijl de auto een meter of 60, 70 is. Gestuiterd is door een weiland en over een dijk en weet ik veel. Dus ja, dus heb je het weer, hè? De natuurlijke mens.
Jij kent het eigenlijk heel bizar.
Ja, jij kent het.
Ja.
Ja. Dus je kent ook die man waarschijnlijk wel.
Ik ken ze niet persoonlijk. Zijn dochter die kent, of die is bevriend met een vriendin uit die familie.
Ja, oh ja? Oké. Okay. Ja. Ja, ik vond het wel aandoenlijk die man zo verdrietig te zien, maar het is ook logisch, het is een kleinzoon. Maar ze zijn wel gelovig. Veel gebeden voor hem, voor die jongen. Hij had nou wel het gevoel in zijn arm, geloof ik. Dus er was hoop. Maar de natuurlijke mens, het hart van de natuurlijke mens, is in staat tot al deze dingen. Ja? Dus zonder trouw. En liefde en trouw bindt ze om uw hals, zegt de schrift. De Heer Jezus was trouw in alles wat hij zei. En alles wat hij beloofde. En alles wat hij heeft gezegd, zal gebeuren. Dat is wel heerlijk om te weten, toch?
Absoluut.
Liefdeloos. Dat is ook weer een woordje zonder liefde. Geen affectie voor de naaste. En onbarmhartig, er staat dus onverzoenlijk nog tussen. In sommige vertalingen. Dus zonder verzoening. Maar staat niet hierbij, maar je zou het er ook wel tussen kunnen zetten. Want het geldt ook voor de natuurlijke mens. Dus onverzoenlijk. En dan heb je nog onbarmhartig zonder genade. Na de Tweede Wereldoorlog bleven landen ondanks vrede elkaar wantrouwen, voortdurend. Bewijzend dat de mens weet, intuïtief, dat de menselijke natuur niet te vertrouwen is. Het geldt vandaag weer voor het overleg tussen tussen Amerika en Noord-Korea. Het is allemaal voor de camera's vriendelijk. Maar ze vertrouwen elkaar natuurlijk van geen meter, weet je wel. En deze lijst komt schrikbarend overeen met de beschrijving van de mensen die zich christen noemen in de laatste dagen. Want misschien kunnen we er even naartoe, 2 Timotheus 3. Ja. 2 Timotheus 3. Vers 1. Ik vind 2 Timotheus een uiterst belangrijke brief. Voor deze tijd, alle brieven, maar ik heb hem ooit behandeld en zoals we dat ook hier doen met deze brief, Romeinenbrief. Maar 2 Timotheus laat zien dat het huis van God in totaal verval zal raken. Het getuigenis van de christenheid, dus niet van de ware gelovigen, maar van iedereen die zich onder de christelijke vlag schaart, dat getuigenis is volslagen verdorven, het faalt. Het, het is doorspekt met verkeerde leringen. Het is als een kanker wat voortwoekert, zegt hij ook, die dwaalleren. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, vers 1, van weet dit dat in de laatste dagen, dus van dat getuigenis, zware tijden zullen zijn. Want de mensen, dat zijn dus niet alle mensen op de wereld, maar de mensen binnen de christenheid, dat zul je ook wel zo uit vers 5 kunnen opmaken, de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, de ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onbeheerst, ruw, zonder liefde tot het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen. En dan komt het met meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. Zie? Dus het zijn uiterlijk mensen die zich christen noemen. Maar de kracht daarvan verloochenen zijn. De dolik, heel goed, uit Matthäus 13. Dat heel erg lijkt op de tarwe. Tarwe buigt zo, maar de dolik staat rechtop. Dat is echt zo.
Dus ik dacht dat het altijd was voor de ongelovigen, dat ze die ermee bedoeld werden.
Die worden er ook mee bedoeld, maar het zijn ongelovige mensen die zich christen noemen. Ja. Want ogenschijnlijk bezitten zij godsvrucht. En er zijn er een heleboel van. Ja. En wat moet je dan doen, zegt Paulus tegen Timotheus? Wend je van deze af. Ga niet met ze om. Dus ga niet om met mensen die zich een christen noemen, maar met die deze praktijk erop nahouden. Die moet je gewoon niet tot je vriendenkring rekenen.
Maar vruchtenkenning behouden.
Ja, nou als het nou je ouders zijn, vroeg iemand ooit eens aan mij. En als het nou je zus is, of je zoon, dat is een ander verhaal. Dan moet je natuurlijk niet je contacten verbreken. Maar dan is het je familie. Ja. Dus dat moet je natuurlijk niet zeggen, want ik zie je, doei. Maar dit gaat echt over de mensen die zich begeven in deze maatschappij en die zich christen noemen. Daar moet je niet mee omgaan, dan moet je gewoon...
Maar dan kom je ook wel voor een probleem als je in zo'n gemeente zit.
Ja, dus moet je jezelf uit zo'n gemeente zuiveren, zegt hij in hoofdstuk 2 van 2 Timotheus.
Ja.
Ja.
En ben je daar niet hoogmoedig?
Nee. Als je je van deze vaten reinigt, zegt hij, dan zul je een bruikbaar vat zijn. Dan ben je bruikbaar voor de meester. Je moet je wel distancieren van... Kijk, ik heb het natuurlijk niet over verschil van inzicht in bepaalde dingen. Maar het gedrag binnen de gemeente. Je viert avondmaal, je bent bezig met de dingen van de Heer. Dan zegt hij, wend je van deze af. Ja? Nou, en dan... Vers 32, het laatste vers van vanavond, over die mens, hoewel zij de eis van het recht van God kennen, dat zij die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, ze niet alleen doen, maar ook een welgevallen hebben aan hen die ze bedrijven. Dus de mens weet van het oordeel. Het is gek, hè? En toch bedrijven ze niet heel dezelfde dingen, en dat niet alleen, maar ze moedigen ook nog aan de mensen die dat doen, door dat soort films te kijken en door de series te volgen waarin overspel, moord, bedrog, blaadjes te lezen. Ze hebben er wel gevallen erin. Nou, en wat is nou het doel van dit hele stuk? God, die rijk is aan barmhartigheid, rechtvaardig de goddelozen. Ja. En dat niet alleen. Hij plaatst de mens die zich bekeert in zijn zoon voor zijn aangezicht. Hij deelt zijn hart met hem. En hij heeft hem tot een erfgenaam gemaakt van alle dingen. Juist. Dat is onvoorstelbaar. Dus jullie, zoals jullie hier zitten, en ik, wij zijn door de Vader bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige in het licht, in zijn heerlijkheid, in het huis van de Vader. Zijn wij straks voor altijd en zijn wij in het bezit van alle dingen. Dus dat betekent de hele schepping, zowel alles wat in de hemel is, als wat op de aarde. Omdat wij namelijk met Christus verbonden zijn. Wij zijn het lichaam van Christus. Dus ja, je zult zelfs engelen regeren. Je zult zelfs de wereld regeren. Je zult voor tot een eeuwigheid de heerlijkheid van de Heer Jezus bezitten, uitstralen en voor altijd in het huis van de Vader zijn. Dat heeft God met deze goddelozen gedaan. Hoe kan dat?
Ja.
Ja, hoe kan dat? Terwijl u de Vader dankt, zegt hij in Colossenzen 1 vers 12. Nou, als je dat je gaat beseffen, dan ga je in het vervolg naar een samenkomst op zondag. En dan ga je doen wat er in de schrift staat. Ga je namelijk hem prijzen, hem eren, hem loven. En dan ga je niet meer liedjes zingen die te maken hebben met geef me dit, maak mij een voor u. Nee, het is een eredienst. Snap je? Ik zeg dat heel vaak tegen mensen. Dan zeggen ze, ja maar dat is toch kritisch en het maakt toch niet uit. Maar dat is het geheim van de genade. Je gaat danken, dankzeggen. Yes? En wat is een gemeente? Een gemeente is een groep mensen die zich verzameld heeft rondom de Zoon. Het is heel, en weet je, dat is zo eenvoudig. Je hebt brood, je hebt wijn, en dat is zo zie ik het, elke zondag weer. En de een heeft dat en de ander heeft dat. Ja. Ze maken hem groot. En dan geeft de Vader een bijzondere zegening aan zulke groepen mensen.
Maar bij kostelijke diensten gaan, weet je, als ze geen spreken, dan noemen ze alles of niets dienst. Ja. Iedereen kwam ervoor, die had dat te vertellen.
Ja.
En die had een lied en die had...
Ja. Maar was het tot eer van de Heer?
Ja.
Ja?
Ja.
Dat hoop je dan. Kijk, en de liefde, zij verdraagt alles, zij verduurt alles. Dus als het een keer misgaat,
ja,
niet gelijk heel kritisch worden, weet je wel. Maar goed, de gemeente, het geloofsleven is iets eenvoudigs. Het is je gedachten, je hart centreren en richten op Christus, Jezus, de Zoon. En niet je aandacht geven aan mensen. Daar bedoel ik mee dat je ze eert of dat je ze... Want de mens is van nature niet zoveel. Toch?
Ja. Maar dat trekt me toch nog een beetje met die gemeente.
Ja, dat dacht ik al, ja. Ja, ik weet jou, ik ken jouw gemeente niet, dus ik bedoel, we houden het even een beetje algemeen.
Ik denk dat het een doorsnee gemeente is.
Ja.
Nou, ik bedoel, die mensen noemen zich allemaal christen.
Maar?
Nou, als je drie mensen bij elkaar zet die zich christen noemen, heb je wel kans dat je een scheuring krijgt.
Ja.
Dus bij ons zijn er 3000.
Ja.
Dus, ja,
dat is vrij veel.
Dus dan heb je, moet ik daar dan of moeten wij daar dan een oordeel over hebben, maar dat mag ook weer niet volgens God.
Nou, is het helemaal waar. Zoek maar eens op in 1 Korinthe 5.
Ja.
Kijk maar mee, 1 Korinthe 5. Hoe lang hebben we nog? Oh, nog 5 minuten. 10 minuten, ja. 1 Korinthe 5. Dat staat heel duidelijk in dat... Dat is het punt van, als het eenmaal niet gebeurt in die staat, dan op een gegeven moment kom je in situaties niet meer terug te draaien. Gemeentelijke tucht, ja. Dan zegt hij, vers 12, maar wat heb ik hen die buiten zijn te oordelen, dus de ongelovigen. Oordeelt u niet hen die binnen zijn?
Ja.
Zie, oordeelt u niet hen die binnen zijn? Dus oordelen, ja zeker. Want als jij een hoereerder in de gemeente hebt, nee, of een afgodendiener, of een rover, of een hebzuchtige, dan zeg je, broeder, dit gedrag, sorry maar, dat is niet een overeenstemming met de Heer. Dus je kunt niet deelnemen aan het avondmaal, je kunt niet zomaar deelnemen aan allerlei taken, tenzij je je bekeert van dit gedrag. Ja. Nou, proef je jezelf of die dat wil, of dat in opstand komt. Maar als je in opstand komt, dan zegt hij, doe de boze uit die middenweg, vers 12, 13. Dat is de uiteindelijk laatste stap in het begeleiden van mensen. Als ze het echt niet willen, dan moet je ze uit je midden verwijderen. En als dat niet meer kan, dan moet jij daar weg. Dat is 2 Timotheus 2. Dan moet je jezelf reinigen van deze vaten. En dat is het punt waar heel veel mensen mee worstelen. Zeggen, moet ik nou weg? Moet ik niet weg? Moet ik blijven? Ja, dat is ook een stuk wat je met de Heer overlegt. Op een gegeven moment. Maar als je echt proeft van, nou, maar dit is... Ongerechtigheid wordt hier getolereerd. Weet je. Er zijn 2 dingen waardoor je een gemeente moet verlaten. Is moreel kwaad wordt toegestaan en dwalen rondom Christus wordt toegestaan. Als dat de norm wordt, dan moet je daar weg. Want je verbindt jezelf met die mensen door als je avondmaal viert. Hè. Zijn we niet 1 lichaam, 1 brood? Ja. Je kunt niet aan de tafel van de demonen zitten en aan de tafel van de Heer. Dat gaat niet. En dat is het punt.
Dingen liggen vaak niet zo zwart-wit.
Zoals?
Nou, in een gemeente waar 3000 mensen zitten, daar gebeurt natuurlijk heel veel. En wat de een niet goed vindt, vindt de ander helemaal niet goed en de ander vindt het juist wel goed.
Ja, maar wat we vinden, het gaat er toch om wat er staat?
Ja,
in het woord.
Ja, maar als je daar, zoals daar staat, dat je daar zelf weer een oordeel over moet geven.
Ja.
Dat zullen mensen ook allemaal weer verschillend doen.
Ja, dat klopt.
Maar goed, je moet vanuit jezelf redeneren. Dus als jij als een prediker een waarheid brengt, zeg ik nou, weet je, er zijn meer wegen dan alleen Christus.
Mm-hmm. Ja. Maar jij is ook wel heel helder.
Ja, dat is duidelijk.
Nou, die is wel heel duidelijk, maar soms weten we dat niet, maar zien we dat pas later terug in een boek wat iemand schrijft of wat dan ook.
Ja.
Op het moment dat je het weet, moet je daar afstand van nemen.
Ja.
Op het moment dat je daar blijft zitten, stem je erin mee, want
sorry, laat je jezelf door vergiftigen.
Ja, dat zie ik
ook wel.
Maar ik denk dat, ik wil weten wat jullie een beetje bedoelen, het samenwonen. Ondergehuld samenwonen bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld.
In een gemeente.
Ja.
Nou, dan zeggen sommigen, ja, dat vind ik gewoon kunnen. Anderen zeggen, dat vind ik niet kunnen. Nou, daar zit je weer. Maar wat zegt de Bijbel erover? Je hebt 5 mannen gehad die je nu hebt, is je vrouw niet. Beter te trouwen dan van begeerte te branden. Enzovoort. Dus, ja. En, maar goed, de Heer Jezus die zette de mensen ook in het gras in groepen van 50, hè? Johannes 6. In groepen van 50. Dat is de gezonde, vind ik, het gezonde aantal. 50 mannen, vrouwen, kinderen erbij. Heb je gemeente, je hebt, nou dat is gezond. 3000. Dat is niet meer te overzien, toch? Ik bedoel, en een woonplaats, Barneveld, weet ik van Nijkerk, daar heb je gewoon, daar zou je verschillende gemeenschappen moeten hebben van geloof. En dan zegt de schrift, dat is de gemeente de Nijkerk. Die komen daar samen en daar samen. Maar ik zie het als één gemeente, het zijn mijn kinderen daar. Want je moet niet met 3000 man in één club gaan zitten, want dat is niet te handelen meer.
Nee.
Ga dan op verschillende locaties, toch?
Lijkbaar. Ja, niet nodig, die 3000 komen daar niet allemaal.
Het is allemaal leden.
Nee.
Hoeveel komen er dan?
700.
Dat is nog veel hoor.
Nog veel.
Zoveel
als in één?
Ja. Nou, dat is altijd best wel.
Als er 700 Corinthiërs waren geweest in de gemeente en hij had gezegd, en als jullie samenkomen, heeft er ieder iets. Nou, dan waren ze wel even bezig. Maar goed. Het zijn lastige dingen, maar... Ja. Ik proef het verlangen om de Heer waardig te wandelen, om het zo maar te zeggen. Dus zoek hen daarin, weet je wel. Ik bedoel, er zijn veel mensen die ik tegenkom die worstelen ermee. Wij worstelen er zelf ook mee. Wij zijn nu bezig met gewoon zondagsavondmaal vieren met een paar mensen bij ons thuis. Ja, het zijn maar mensen met z'n vieren.
Ja, en waarom worstelen wij ermee? Ik denk ook dat omdat wij ook sommige mensen zijn. En dan is die intentie, zeg maar, je wil Christus volgen.
Ja.
Maar je ziet aan jezelf ook vaak nog dat het helemaal mislukt. En daar hebben we dus de hele avond erboven.
Klopt, maar dat neemt niet weg. Kijk, natuurlijk mislukt het wel, maar de vraag is, wat is dan mislukken? Is dat dan dat je verschrikkelijk zondigt of dat je een keer uit je slof schiet of zo? Ja. Maar een keer mislukken is niet ik pleeg een keer overspel of zo. Ja, sorry, maar ik ben ook mislukt. Nee, dat geloof ik niet. Maar, ziende op jezelf, zegt hij in Galaten 6, betekent ik ben ook zwak, maar ik moet wel mijn broeder vermanen.
Dat vinden we complex. Want dan zegt de ander, wie ben jij om dat tegen mij te zeggen, terwijl het zelf
ook... Maar ik heb één keer met een vriend van me meegemaakt, als dat nou kan, dan was het letterlijk zeg maar...
Mag het op de opname of zeg hem op pauze?
Hij mag op de opname, want dat is, ik noem geen namen.
Oké. Okay.
Maar dat was dus ook in het noorden en die man die kwam in de ziekte werd. En die deed allerlei dingen thuis.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat kan niet.
Ja.
Dacht ik.
Ja.
En toen ben ik naar naartoe gegaan. Hij zei, want dat is ook een stukje van mijn therapie aan zijn, maar ik doe het niet uit. Zij weten dat wat ik doe. Van de arbeidswet en zo zeg maar. Zij weten wat er gebeurt. Hij zei, ik moet er weer ingroeien. En dan is ook later wel weer naar het werk gekomen.
Ja.
Maar ik dacht, ja, hij doet alles wel thuis. En hij is in de ziekte weer.
Ja.
Ik vind dat dan oneerlijk.
Ja. Ja.
Dus, en we zijn vrienden gebleven.
Ah, oh, mooi.
We konden dat tegen elkaar zeggen en het is goed gebleven. Maar die gingen wel met hele zware schoenen en zo.
Ja, maar... Kijk, een van de dingen die ontbreken, of ontbreekt, is het besef van Gods heiligheid in de gemeente. Je hoeft er niet bang voor te zijn. God is een heilig God, wees heilig, want ik ben heilig. Als je in gemeenschap bent, daar moet je elkaar op aan kunnen aanspreken, en dat is vandaag wel heel moeilijk, op het gedrag, weet je wel.
Ja.
En als daar iemand zich openbaart als een consequent hebzuchtige, consequent hoereerder of een consequent lasteraar, ja, dan kan zo iemand niet in de gemeente blijven, als hij zich daar niet van bekeert. Tekent hem, ga niet met hem om. En dat is de liefde, zegt Paulus. Want als die persoon dan geïsoleerd wordt, is de enige weg om hem tot inkeer te brengen. Dat hij niet. Maar tegenwoordig zegt hij gewoon, dan ga ik lekker naar gemeente B en C. Dus de hele orde is weg in het huis van God. Ja.
Dat is het alleen een tijdgeest, hè? Dat tolerantie is in onze maatschappij zo hoog gegroeid eigenlijk.
Ja, ik denk ook zelf dat het niet meer mogelijk is om dat herstellen allemaal.
Hoor. Ja, denk ik.
Dus, maar goed, we gaan blij naar huis vanavond. Toch?
Ja.
Want ik wil met één vers afsluiten. Positieve noot. Dat is Romeinen hoofdstuk 4. Daar staat in vers 5. Romeinen 4 vers 5, maar hem die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Vers 9, geldt dit geluk? Nu de besneden of ook de onbesneden? Dus dat is een geluk, dat is een fantastisch iets. Je bent gewoon rechtvaardig verklaard, terwijl je goddeloos bent van nature. Ja? Nou, dat is nog maar het begin van Gods evangelie, want we gaan de Romeinenbrief verder. En dan wordt het steeds mooier. Ja. Dus, goed, dat was het voor deze avond. 9:30.